Welkom bij Radio Maria.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen de mogelijkheid hebben om even terug te blikken op de actualiteit van het Vaticaan en de paus. We kijken naar de afgelopen dagen, wat er zoal is gebeurd. Nu, u zal ook begrijpen dat door die coronacrisis en alle maatregelen die daarbij komen kijken, er helaas niet zo heel veel gebeurt in het Vaticaan momenteel. Maar het nieuws dat er is, dat geven we u zeker graag mee. Wij kunnen onder meer vandaag luisteren naar een bijzondere passage uit verschillende homilieën van paus Franciscus. Zaken die opvallend waren, die kunnen we even belichten. Dat kan gaan over gebedsintenties of dingen die de paus heeft gezegd tijdens de homilie. En we gaan integraal luisteren naar een volledige vertaling van de homilie die de paus heeft gegeven toen hij de heilige mis heeft opgedragen op beloken Pasen, de tweede zondag. En dat is natuurlijk ook barmhartigheidszondag. De paus die heeft dat niet gedaan in de Sint-Pietersbasiliek, maar wel heeft hij dat gedaan even buiten Rome in de kerk van de Heilige Geest. Dit omwille van het feit dat ook daar het portret, het bekende schilderij van de goddelijke barmhartigheid, ook vereerd wordt. Het was de 20e verjaardag van de heilige verklaring van zuster Faustina Kowalska en dus ook de 20e verjaardag van de instelling van de goddelijke Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. En zoals u zich kunt herinneren, heeft paus Franciscus in zijn pontificaten een heel heilig jaar afgeroepen waar de Goddelijke Barmhartigheid helemaal centraal stond. En daar werd voor dat jaar een prachtige hymne gecomponeerd en daar zullen we ook in deze aflevering nog even kunnen naar luisteren. Laten we eerst luisteren naar de homilie van paus Franciscus tijdens deze heilige mis.
Domenica scorsa abbiamo celebrato la resurrezione del Maestro. Oggi assistiamo alla risurrezione del discepolo.
Afgelopen zondag vierden wij de verrijzenis van de Meester. Vandaag zijn we getuigen van het opstaan van de discipelen. Er is een week voorbij gegaan. Een week die de discipelen, ook al hebben zij de verrezene gezien, eigenlijk in angst hebben doorgebracht. Achter gesloten deuren staat er in het evangelie volgens de heilige Johannes. Zonder zelfs maar de enige afwezige, Thomas, van de opstanding, de verrijzenis, te kunnen overtuigen. En wat doet Jezus wanneer hij geconfronteerd wordt met deze angstige ongelovigheid? Hij keert terug, plaatst zichzelf in het midden van de discipelen en herhaalt dezelfde begroeting. Vrede zij met u. Hij begint als het ware opnieuw. En het opstaan van de discipel begint hier. Vanuit deze trouwe en geduldige barmhartigheid, vanuit de ontdekking dat God het nooit moe wordt zijn hand naar ons uit te strekken, om onze val te voorkomen. Of als we gevallen zijn, om ons recht te helpen. Hij wil dat we hem op die manier zien, niet als een meester met wie een bepaalde rekening moet vereffend worden, maar als onze Vader, die ons altijd weer overeind krijgt. In het leven gaan we tastend verder, als een kind dat begint te lopen, en dan valt een paar stappen, en hij valt. En opnieuw, en iedere keer als zijn Vader hem opnieuw oppakt. De hand die ons altijd optilt is de barmhartigheid. God weet dat wij zonder die barmhartigheid op de grond blijven liggen. Dat we om te kunnen lopen weer op de been moeten worden gebracht. En je kunt bezwaar maken, maar ja, ik blijf maar vallen. De Heer weet het en staat altijd klaar om je op te tillen. Hij wil dat wij voortdurend aan ons vallen denken en dat we naar Hem kijken. Dat Hij daar in de kinderen ziet opstaan. In de ellende ziet Hij kinderen die hij bemint met barmhartigheid. En vandaag in deze kerk, die een heiligdom van barmhartigheid is geworden in Rome, op de zondag die de heilige paus Johannes Paulus II 20 jaar geleden aan de goddelijke barmhartigheid heeft gewijd, juichen wij deze boodschap het vertrouwen toe. Tegen de heilige zuster Faustina zei Jezus: ik ben de liefde en de barmhartigheid zelf. Er is geen enkele ellende die zich kan meten met mijn barmhartigheid. En de heilige zei eens tegen Jezus dat ze hem haar hele leven, alles wat ze had aangeboden. Maar het antwoord van Jezus heeft haar een beetje gedisoriënteerd. Je hebt mij niet aangeboden wat echt van jou is. Wat had die heilige zuster voor zichzelf gehouden? Jezus zei tegen haar in een grote vriendelijkheid: dochter, geef mij jouw ellende. En ook wij kunnen ons afvragen: heb ik mijn ellende aan de Heer gegeven? Heb ik hem mijn vallen laten zien, zodat hij mij kan opvoeden? Of is er iets wat ik nog steeds heb verborgen? Een zonde, een wroeging uit het verleden, een wonde die ik in mij draag, een wrok tegen iemand, een idee over een bepaalde persoon. De Heer wacht op ons, zodat we onze ellende tot bij Hem zouden brengen, zodat Hij ons zijn barmhartigheid kan tonen. Als we terugkeren naar de discipelen, ze hadden de Heer in de steek gelaten tijdens het passieverhaal. En ze voelden zich schuldig. Maar Jezus, wanneer Hij ze ontmoet, geeft geen lange preken. Aan hen die binnenin gewond zijn geraakt, laat Hij zijn wonden zien. En Thomas kan ze aanraken en ontdekt de liefde. Hij ontdekt hoeveel Jezus had geleden voor hen. Voor hem die hem in de steek had gelaten. En in die wonden raakt hij met zijn hand de tedere nabijheid van God aan. Thomas, die te laat was aangekomen, overtreft met zijn omhelzing van de barmhartigheid de andere discipelen. Hij gelooft niet alleen in de verrijzenis, maar ook in de grenzeloze liefde van God. En hij doet de eenvoudigste, de mooiste geloofsbelijdenis: mijn Heer en mijn God. Dit is de discipel en de verrijzenis van de discipel, want deze vindt plaats wanneer zijn kwetsbare en gewonde mensheid die van Jezus binnengaat. Daar lossen de twijfels op. Daar wordt God mijn God. Daar begint men weer zichzelf te aanvaarden en van het leven te houden. Dierbare broeders en zusters, in het proces dat wij doormaken, hebben ook wij, net als Thomas, met onze angsten en twijfels onszelf kwetsbaar getoond. We hebben de Heer nodig, die in ons, buiten onze broosheid, een onbedwingbare schoonheid ziet. Met Hem herontdekken we onszelf als kostbaar in onze zwakheden. We ontdekken dat wij als mooie kristallen zijn, fragiel en kostbaar tegelijk, en dat we net als kristal transparant zijn voor Hem. Dan schijnt Zijn licht, het licht van de barmhartigheid in ons, door ons heen, in de wereld. En dit is de reden om, zoals de brief van de heilige Petrus ons vertelde, er staat, vervuld van vreugde, hoewel nu wij voor enige tijd geteisterd worden door verschillende beproevingen. Op dit feest van de goddelijke barmhartigheid komt de mooiste aankondiging door de later aangekomen discipel. Hij was de enige die ontbrak, Thomas, maar de Heer wachtte op hem. De genade laat de achterblijvers niet in de steek. En nu bedenken aan een langzaam en moeizaam herstel van de pandemie, sluipt juist dit gevaar binnen, te vergeten wie er achterblijft. Het risico is dat een nog erger virus, dat van onverschilligheid, dat van egoïsme, ons zal treffen. Het wordt overgebracht vanuit het idee dat het leven beter wordt als het beter is voor mij. Als alles goed komt, maar als het maar goed komt voor mij. We beginnen hier en komen tot het selecteren van mensen, het weggooien van de armen, het opofferen van de achterblijvers op het altaar van de vooruitgang. Deze pandemie herinnert ons er echter aan dat er geen verschillen, geen grenzen zijn tussen diegenen die lijden. We zijn allemaal kwetsbaar, allemaal gelijk, allemaal waardevol. En wat er gebeurt, choqueert ons allemaal. Het is tijd om die ongelijkheden weg te nemen, om het onrecht te genezen dat de gezondheid van de gehele mensheid ondermijnt. Laten we leren van de christelijke gemeenschap, de oorspronkelijke gemeenschap, beschreven in het boek van de Handelingen der Apostelen. Ze hadden barmhartigheid ontvangen en leefden met die barmhartigheid. Alle gelovigen hadden alles gemeen, ze verkochten hun eigendommen en deelden ze met iedereen, volgens ieders behoefte. Dit is geen ideologie, het is het christendom. In die gemeenschap bleef er na Jezus' verrijzenis slechts één achter en de anderen wachten op hem. Vandaag de dag lijkt het tegenovergestelde het geval. Een klein deel van de mensheid is doorgegaan, terwijl de meerderheid achterbleef. En iedereen zou kunnen zeggen, ja, dit zijn complexe problemen, het is niet aan mij om voor de behoeftigen te zorgen, anderen moeten er maar over nadenken. De heilige Faustina schrijft na de ontmoeting met Jezus, in een lijdende ziel moeten wij Jezus gekruisigd zien en niet een parasiet en een last. Heer, geef ons de gelegenheid om werken van barmhartigheid te beoefenen, maar zelf klaagden ze op een dag tegen Jezus, die, om barmhartig te zijn, zichzelf als naïef overlevert. Ze zei, Heer, ze maken toch vaak misbruik van mijn goedheid. En Jezus zegt, het maakt niet uit, mijn kind, maak je geen zorgen. Wees altijd barmhartig voor iedereen. Voor iedereen. En we denken niet alleen aan onze eigen belangen. We nemen deze test als een kans om ons voor te bereiden op het morgen voor iedereen. zonder iemand weg te gooien. Voor iedereen. Want zonder een totaalvisie is er voor niemand een toekomst. Vandaag de dag doet de ontwapende liefde van Jezus het hart van de discipel opleven. Ook wij, net als de apostel Thomas, verwelkomen de barmhartigheid, het heil van de wereld. En laten we barmhartigheid gebruiken voor diegenen die zwakker zijn. Alleen op deze wijze kunnen wij een nieuwe wereld opbouwen. De woorden van Paus Franciscus tijdens de homilie op de zondag van de barmhartigheid beloken Pasen. Het belang van de goddelijke barmhartigheid. In het woord misericordia horen we het woord miserie. En inderdaad, als we kijken naar onze wereld, zeker ook vandaag, dan zien we heel veel miserie. Maar we moeten maar in onszelf kijken. En daar vinden wij ook miserie. Een armzaligheid. Niet tot God kunnen naderen, niet kunnen voldoen aan de weg van heiligheid zonder zijn hulp. En de misericordia is juist de liefde van God die zich wendt tot de zondaar. Tot diegene die misschien wel 100 keer of meer in hetzelfde valt. Wij weten dat de Heer, zolang wij ademhalen, in staat is om dankzij datgene wat Hij voor ons heeft gekocht op het kruis, om ons opnieuw te laten beginnen, ons te doen verrijzen, als het ware. Op een heel werkelijke manier. En die genade, die kan werkelijk een transformatie veroorzaken in een mens. En de heiligen zijn daarvan getuigen. En zo zijn er gelukkig vele voorbeelden waar we dankbaar voor mogen zijn, ook in deze tijd, wanneer we rond ons heen kijken. En misschien ook wel degene die we niet kennen. We gaan luisteren naar de hymne die werd gecomponeerd voor het jubeljaar van de goddelijke barmhartigheid. Daarna kom ik nog kort bij u terug en zal ik het nog hebben over twee momenten waar de paus een bepaald aandachtspunt heeft naar voren willen brengen tijdens een heilige mis die hij opdroeg in het Casa Santa Marta, waar hij woonachtig is en iedere ochtend de heilige mis opdraagt. Dat is voor zo dadelijk. En zo konden we nog even teruggaan in de tijd en luisteren naar die mooie hymne die werd gecomponeerd voor het jubeljaar van de Goddelijke Barmhartigheid. Dat was in het jaar 2015-2016. Alvorens wij samen met de pauze Regina Cheli zullen bidden, kunnen we nog even stilstaan bij die homilieën, die momenten, waar paus Franciscus de heilige mis opdroeg in het Casa Santa Marta. Het eerste waar we bij stilstaan is die van donderdag 16 april. Voor het begin van de heilige mis vroeg de paus in het bijzonder te bidden voor de apothekers. En dit omwille van het feit dat het een groep was, zo zei hij, waar hij eigenlijk nog niet, die hij eigenlijk nog niet had vermeld.
Mi hanno rimproverato perché ho dimenticato di ringraziare un gruppo di gente che anche lavora. Ho ringraziato i medici, gli infermieri, i volontari. Ma lei si è dimenticato dei farmacisti. Anche loro lavorano tanto per aiutare gli ammalati a uscire dalla malattia.
Ik werd een beetje verweten, zei de paus, dat ik vergeten was een groep mensen te bedanken die ook hard aan het werk zijn. Ik heb wel artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers bedankt, maar ik ben de apothekers vergeten. En zij hebben natuurlijk ook hard gewerkt en werken nog steeds om de zieken te helpen, de ziekte te overwinnen. Apothekers in Italië trouwens maken deel uit van de weinige bedrijven die tijdens de coronapandemie open mogen blijven, om ervoor te zorgen juist dat mensen toegang hebben tot basisbehoeften, inclusief medicatie. Een dag later, op vrijdag 17 april, tijdens de homilie, zei de paus iets treffend en sprak over een nog groter gevaar in de coronacrisis.
È vero che in questo momento dobbiamo fare questa familiarità col Signore in questo modo, ma per uscire dal tunnel, non per rimanere, sì. E questa è la familiarità degli Apostoli. Non gnostica, non viralizzata, non egoistica per ognuno di loro, sino la familiarità concreta nel popolo, la familiarità col Signore nella vita quotidiana, la familiarità col Signore nei sacramenti, in mezzo al popolo di Dio.
Het is een kort fragmentje van een langere homilie, waar de paus onder meer zei dat het wel waar is dat we op dit moment een soort van, ja, een vertrouwelijkheid kunnen cultiveren met de Heer, omdat we nu eenmaal vaker wat meer tijd hebben en mogelijkheden. Maar, zegt hij, dat dient enkel om uit de tunnel te geraken, niet om erin te blijven. En dat is ook die vertrouwde die de apostelen opbouwen in de passages uit het evangelie die we de afgelopen dagen hebben kunnen horen. Het is niet gnostisch, zegt de paus. Het is niet viraalgaand. Het is niet egoïstisch voor ieder van hen. Nee, het is als het ware om een vertrouwdheid op te bouwen voor en met het volk. Een vertrouwdheid met de Heer in het dagelijkse leven, vertrouwdheid met de Heer in de sacramenten en vervolgens onder het volk van God. Maar de paus die merkte ook op dat hoewel er veel mensen zijn die via het internet aan de sacramenten deelnemen, in het bijzonder denken we dan aan de heilige mis, de paus zei heel duidelijk, dit is niet de kerk. Het is de kerk in een moeilijke situatie, maar hij zei dat het ideaal van de kerk er altijd in bestaat om bij het volk en bij de sacramenten te zijn. Maar de paus heeft het nog een stukje sterker uitgedrukt eigenlijk. Hij zei, een kerk die niet samenkomt, die geen gemeenschap vormt, die de sacramenten niet beleeft op een fysieke wijze, is geen kerk. En dat is een gevaarlijke situatie, zei de paus. We moeten zo snel mogelijk terugkeren naar normale situatie, zeker in de kerk. Waarbij het dus opnieuw, de paus heeft er uitdrukkelijk naar verwezen, waarbij het bijvoorbeeld ontvangen van de geestelijke communie, het bijwonen van de mis via radio of televisie. Maar we moeten zo snel mogelijk terug naar een situatie waar we ook de communie fysiek kunnen ontvangen, waar we fysiek aanwezig kunnen zijn tijdens de heilige mis. Het is dus een tijdelijke toestand en de paus die waarschuwt daarvoor dat we ons daar niet te comfortabel mogen beginnen bij voelen. Integendeel, we moeten er steeds naar verlangen om terug te keren naar de situatie zoals ze altijd in al die eeuwen is geweest. Natuurlijk, vroeger kenden mensen nu eenmaal minder van pandemieën en dergelijke meer, maar als we naar de situaties kijken, bijvoorbeeld in gevallen van de pest of andere pandemieën die Europa hebben geteisterd, wel, toen konden de mensen toch ook fysiek de sacramenten ontvangen. De paus begrijpt deze maatregelen, ondersteunt ze ook, maar, zegt hij, we moeten zo snel mogelijk terug naar een normale situatie. We gaan samen met hem nog het Regina Caeli bidden en daarna kan u nog luisteren naar de Vaticaanse hymne. Bidden we samen met de paus het Regina Caeli.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quem meriuisti portare, alleluia.
Resurrexit sicudixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem fili tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virgenem Mariam, perpetue capiamus gaudia vite, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Ex lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen. Welkom bij Radio Maria.
En zo zijn we dus aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Een iets kortere aflevering, dit ook omwille van dus die coronavirusmaatregelen die werden genomen in het Vaticaan. De agenda van de paus is natuurlijk een heel stuk kalmer geworden. Bepaalde apostolische reizen die ook niet kunnen doorgaan en belangrijke audiënties die niet kunnen doorgaan en dergelijke meer. Van datgene wat wel gebeurt in het Vaticaan houden we u natuurlijk heel graag ook op de hoogte. En we hopen dan ook dat u verder blijft afstemmen op Radio Vaticaan. En zo kunnen wij u op die manier toch iets laten horen over de Heilige Vader. En blijven we ook met hem verbonden. Zie het maar gerust als een uitnodiging om vaak voor hem te bidden. En voor alle kardinalen, bisschoppen en priesters, zeker in deze tijden. We danken u van ganser harte en wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.